Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom hier vanmorgen in de Pauluskerk. De voorganger van vanmorgen is dominee Hagen uit Schravenzanden. De organist is de heer Van der Poel. Vandaag is er kindernevendienst voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. En deze zondag wordt er gestart met het paasproject. Om de gemeente als verhaallijn even mee te nemen, zal ik kort toelichten hoe het project eruit gaat zien. Het thema is locatie Jeruzalem. De kinderen zullen Jezus volgen in zijn laatste week op aarde aan de hand van verschillende verhalen. Zoals het binnenrijden van Jezus op de ezel en de laatste maaltijd van die Jezus met zijn leerlingen houdt. Nadat de kinderen iedere week de verhalen hebben gehoord, komen ze uiteindelijk aan op hun eindbestemming, het lege graf. Iedere zondag zullen we als gemeente de poster hiernaast aangevuld zien worden met het besproken gedeelte. En wordt zichtbaar hoe Jezus zich verplaatste door Jeruzalem. Het projectlied zal iedere zondag gezongen worden tijdens de 40 dagen tijd. En met Pasen kunnen we ons als gemeente misschien moet lukken om het refrein mee te kunnen zingen, denk ik. De kinderen krijgen vandaag ook het project voor thuis mee naar huis om als gezin toe te leven naar Pasen. Voor de tieners vandaag is er weer in het jeugdhonk de bridge. Het thema bij de tieners is wie is jouw naaste? De bloemen uit deze dienst gaan als bemoediging en groet van ons als gemeente naar Simone Graafland. Zij zal, zoals u heeft kunnen lezen in de zondagsbrief, komende week ziekenzalving ontvangen. Wij roepen u op om als gemeente in gebed rondom het gezin Graafland te staan komende week. Omdat de bloemen een groet van ons zijn als gemeente, zou het fijn zijn als een gemeentelid die boeket wil langsbrengen. U of jij kunt zich daarvoor melden bij de diaken van dienst en dat is vandaag Wim Becker. Naast de bloemengroet versturen we ook een kaart als bemoediging en groet van onze gemeente aan mevrouw A. Blok. Afgelopen week heeft u een rouwkaart ontvangen van mevrouw Overbeke Zuurmond via de mail. En afgelopen donderdag is de begrafenis geweest. Volgende week zondag zullen we mevrouw Overbeke als gemeente in deze dienst herdenken. Na de dienst bent u en ben jij van harte uitgenodigd om hier achter mij in de brug koffie, thee of limonade te drinken, zodat we elkaar als gemeente kunnen ontmoeten. En wanneer u vragen heeft over onze wijkgemeente of over deze dienst, dan sta ik u na de dienst graag te woord. Mijn naam is Willemijn de Jong en ik ben vandaag ouderling van dienst. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 84, vers 1 en 6. En namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Goed dat u hier vanmorgen gekomen bent en we weten ons ook verbonden met hen die online deze dienst met ons meevieren. Ik wil u op deze eerste zondag van de lijdenstijd meenemen naar een van de bekendste gelijkenissen uit het evangelie van Lucas. In Schavenzanden ben ik bezig met een serie over de gelijkenissen uit het evangelie. En zitten er soms onbekende bij. En dan is dat leuk om te ontdekken. En je hebt soms ook de bekende. En er zijn er twee die heel bekend zijn. Die van de verloren zoon en die van de barmhartige Samaritaan. En die laatste wil ik vanmorgen met u lezen. En het gevaar van zulke bekende gelijkenissen is dat wij denken, ja, die kennen we al. En dat is natuurlijk ook zo, en dat is iets moois. Maar tegelijk kun je dan een soort onderuit gaan zitten en denken van, ja, komt er nog iets nieuws? Tegelijk dacht ik, dat is natuurlijk een gevaar. Tegelijk dacht ik, als wij toch weer zo'n gelijkenis proberen te lezen, dan is het ook niet voor niks. Want waarom is die nou zo bekend? Omdat het gewoon zo'n goed verhaal is. En net als met goede muziek, die kan je altijd weer horen, is het ook met goede gelijkenissen. Die zijn altijd toch ergens weer nieuw. En op dat nieuwe, daar hopen we eigenlijk op vanmorgen met elkaar. In die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gaat het over een herberg, over een huis waarin een gewonde wordt opgenomen. En van het huis zou je kunnen zeggen, hebben wij net al met elkaar gezongen met Psalm 84. Hoe lieflijk is uw huis, o God. Het gaat ook over een weg die wordt afgelegd. Een weg vol obstakels, die uiteindelijk ook leidt naar dat huis. En van die weg zingt ook het lied dat wij nu samen gaan zingen. Psalm 25 zingen wij, vers 1 en 2. En na de lezing van Gods geboden en belofte ook vers 6 en 7. Thank you. wat wij zojuist met elkaar zongen, dat willen wij ook nu doen. Leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten. We willen die wet horen en betrachten als een leefregel voor ons, vandaag de dag, leven met elkaar en voor het aangezicht van God. Wij luisteren naar die oude woorden uit Deuteronomium 5 als spiegel voor ons vandaag in Jezus Christus, die de vervulling is van de wet. Luister, Israël, naar de wetten en de regels die ik u vandaag bekend maak. Maak ze uw eigen, leef ze strikt na. De Heer, onze God, heeft bij de Horeb een verbond met ons gesloten. Niet met onze voorouders heeft hij dit verbond gesloten, maar met ons, zoals wij hier nu levend en wel bij elkaar zijn. De Heer heeft zich daar vanuit het vuur rechtstreeks tot u gericht. Ik stond toen tussen hem en u in, om zijn woorden aan u door te geven. Want uit angst voor het vuur was u de berg niet opgegaan. Dit zei de Heer: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden, maak geen godenbeeld, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren. En ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaven en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan zult u lang leven en zal het u goed gaan in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf en zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Het is aan u om deze geboden in acht te nemen, zoals de Heer uw God u heeft opgedragen. Wijk er op geen enkele manier van af, volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven. Het zal u goed gaan en u zult lang wonen in het land dat u in bezit zult krijgen. Amen. Zoals de ouderling van dienst bij de aankondiging al zei, is het nu de gelegenheid voor de kinderen om naar de kinderkerk te gaan. En straks mogen jullie terugkomen en dan horen wij heel graag wat jullie bij het Paasproject samen ontdekt hebben. Jullie krijgen nu alle gelegenheid om daar naartoe te gaan. Een goede tijd en graag tot straks. Laten wij nu samen bidden om de opening van de schriften in het licht van Gods geest. Laten wij bidden. Heere onze God, Vader in de hemel, wij danken u voor deze dag die u ons geeft, voor het licht in onze ogen, voor de kring van broeders en zusters waarin u ons samenbrengt op deze vroege morgen. En wij komen hier en wij zoeken u, omdat u zich aan ons hebt laten kennen. Met uw liefde. En nu zoeken wij u in ons lied en ons gebed. En wij verlangen naar u. En tegelijk ontwijken wij u. Omdat u volkomen bent en wij niet. Omdat u zoekt wat verloren is geraakt. En wij het er al gauw bij laten zitten. Omdat u lief hebt wie u kwaadgezind zijn. En wij redden dat niet. Omdat u een God bent die een extra mijl gaat. En wij dat meestal niet doen. Omdat u bevrijdt wie het benauwd hebben. Omdat u omziet waar wij wegkijken. Heer onze God, u bent zo anders dan wij. En u doet dingen die wij nalaten. En u hebt dingen waar wij naar verlangen. Vergeving. En vernieuwing, dat wat het leven zo goed maakt, dat extra dat wij zo geweldig vinden als we het van een ander ontvangen. U hebt dat, Heere God, en u wilt dat ook geven en daar bidden wij om. Schenk ons dat nieuwe, uw vergeving, uw genade. En als wij ons zo tot u richten met ons gebed, vragen wij eigenlijk ook, geef ons toch tekst en uitleg van ons leven. Schenk ons uw geest, dat wij door het woord dat wij horen, zelf ook vernieuwd worden en levend. En dat wij zo leven naar uw woord en uit uw woord. Zegen ons zo hier in de kerk en de jongeren die hier ook bij elkaar zijn, de kinderen in de kinderkerk. Zegen ons samen met allen die met ons verbonden zijn in Christus. In zijn naam bidden wij. Amen. Wij openen de Heilige Schrift. De lezing van vanmorgen is uit Lucas 10. We lezen Lucas 10, vers 25 tot 37. Er kwam een wetgeleerde die Jezus op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die hem barmhartigheid heeft betoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dit is niet zomaar een woord, dit is het woord van God, dit is uw leven. Halleluja. Amen. In antwoord op deze lezing en in voorbereiding op de verkondiging zingen wij lied 314 vers 1 en 3. Straks na de verkondiging zingen we Psalm 33, Psalm 33 vers 7 en 8. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er komt iemand naar Jezus toe. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker in het evangelie, want Jezus heeft een grote aantrekkingskracht op mensen. Voortdurend zijn er ontmoetingen tussen Jezus en mensen die hem nodig hebben. Ze komen naar hem toe om zijn bevrijdend woord te horen, om van hem vergeving van zonden te ontvangen of door hem gezond gemaakt te worden. Mensen laten zich innerlijk en uiterlijk genezen door zijn vriendelijke ogen en milde handen. Maar nu is het iemand die naar Jezus toekomt om hem op de proef te stellen. Dat viel mij op. Hij wil Jezus testen. Daar zit een soort dubbelheid in ten opzichte van Jezus. Een ambivalentie die je vandaag de dag ook kunt herkennen als het om Jezus gaat. Misschien herkent u dat wel in uw eigen omgeving als de naam van Jezus een keer valt. Of misschien dichterbij herken je het ook wel bij jezelf. Iemand is onder de indruk gekomen van Jezus en zoekt toenadering. Maar tegelijk is er ook iets dat weerhoudt om Jezus helemaal te vertrouwen. Eerst zien, dan geloven, die houding zeg maar. Zo wil deze man testen met wie hij te maken heeft als hij Jezus opzoekt. En daarom stelt hij een vraag. Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Ik dacht bij die vraag, zouden wij die ook stellen als wij oog in oog zouden staan met Jezus? Ik bedoel, onze moderne cultuur is heel sterk gericht op het leven hier en nu. En het toekomende leven, daar denken we eigenlijk nauwelijks aan. Daar zijn we nauwelijks mee bezig. Zouden wij die vraag dan ook aan Jezus stellen? Ik dacht, misschien zouden wij eerder aan Jezus vragen of hij ons duidelijk zou kunnen maken of God echt bestaat, bijvoorbeeld. Of dat Jezus ons misschien kan uitleggen waarom al dat lijden er toch is in deze wereld. Maar dat vraagt deze man niet. Nee, hij vraagt naar het eeuwige leven. Ik dacht, hoe komt dat nou toch? Zou het misschien kunnen dat het juist de aanwezigheid van Jezus is die die vraag als het ware wakker roept? Want ja, daar waar Jezus is, daar wordt ook dat enorme verschil zichtbaar en tastbaar tussen hoe het leven is en hoe het leven kan zijn. Dat verschil tussen de realiteit van elke dag en het koninkrijk van God. Ik dacht, dat moet het zijn. De aanwezigheid van Jezus, die roept een verlangen wakker naar een ander leven. Naar het ware, het goede, het schone. Naar dat wat blijft, ook als al het andere voorbij gaat. Zo gek is die vraag dus ook weer niet. En trouwens, het is ook wel een heel verrassend moderne vraag. Wat moet ik doen? Ik doen. Zo zijn wij moderne mensen. Het gaat heel erg om onszelf, om ons ik. En ook om wat wij dan doen. Wij willen zo graag iets doen. We willen het zelf doen. Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Maar Jezus geeft niet meteen antwoord. Hij laat zich niet zomaar testen. Want Jezus is niet naar deze wereld gekomen om van een afstandje beoordeeld te worden. Nee, hij wil veel meer voor ons zijn. En ieder die zich volledig aan hem toevertrouwt, die ontdekt ook hoeveel meer Jezus voor ons wil zijn. Maar wie naar Jezus toekomt om hem te testen, die wordt zelf getest. En daarom stelt Jezus ook een wedervraag. Hij zegt, wat staat er in de wet geschreven? Wat lees je daar? Daarmee vraagt Jezus niet naar iets nieuws, maar naar iets ouds dat al lang en breed bekend is. Hij vraagt ook naar wat eigenlijk in elk mensenhart ingeschreven staat. Iets wat ieder mens diep van binnen weet. Want dat wat God in zijn wet kernachtig zegt, dat staat ook in elk geweten gegrift. De wet is alleen maar die instantie die als het ware expliciet maakt, woorden geeft aan dat wat er in onze ziel geschapen is. En God vraagt van ons geen dingen die buiten ons bereik liggen. Hij vraagt van ons geen dingen die vreemd zijn aan ons mensen zijn. Ieder mens heeft een hart, een geweten. En daar vraagt Jezus eenvoudig naar. Wat is nou de kern van je leven? Wat is de essentie? En wat is dan ook de kern van de wet? En dan kan die man niet anders dan als een soort schooljongen opdreunen wat hij al lang weet. Heb God lief met heel je hart en je naaste als jezelf. Goed geantwoord, zegt Jezus. Doe dat en je zult leven. Verrassend vond ik dat, gemeente. Het evangelie is helemaal geen ingewikkeld verhaal. En Jezus is in staat om met één enkele vraag tot de kern te komen. Hij is bij machte om ons vaak zo gecompliceerde, ingewikkelde leven met één vraag eenvoudig te maken. En hij zegt erbij, je kunt het. Jij kunt doen wat nodig is om deel te krijgen aan het eeuwige en waarachtige leven. En er is niets dat je tegenhoudt om hier en nu God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Doe dat en al je andere vragen zullen als vanzelf worden beantwoord. Nou gemeente, zo eenvoudig is dus het leven met God in deze wereld. Doe dat en je zult leven. Dat is de boodschap van Jezus voor ons vandaag. En nu zouden we eigenlijk ja en amen moeten zeggen en het leven ingaan. We hoeven niet lang in de kerk te zijn om moeilijke dingen te leren. Het is eenvoudig. Doe dit en je zult leven. Ja maar hoor ik nu iemand denken. Ja maar zo eenvoudig kan het toch niet zijn? Of ja, misschien is het wel zo eenvoudig, maar ja, ik zie de waarheid wel van wat Jezus zegt, maar doe het maar eens, breng het maar eens in de praktijk. Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Nou, zo ongeveer is denk ik ook die gedachte van die man die naar Jezus toegekomen is. Er is een soort innerlijke stem in hem die zegt, ja, als het waar is wat Jezus zegt, dan kan ik niet blijven wie ik ben. Dan moet het roer om. Dan moet het radicaal anders. En als het waar is wat Jezus zegt, dan wordt mijn leven misschien wel heel erg anders. En misschien wel beangstigend anders. Waar blijf ik dan? Wat blijft er van mij over? En zo maken we al vragend en delibererend de eenvoud van het geloof weer ingewikkeld. Hij wilde zijn gelijk halen, zegt Lucas. In een oudere vertaling staat, hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Dat moet je even voor je zien. Je gelijk halen tegenover de waarheid in eigen persoon. Hoe dan? Jezelf rechtvaardigen tegenover die ene die gekomen is om zondaren te rechtvaardigen. Kan dat? Jezelf staande willen houden tegenover degene die voor heel deze wereld aan een kruis hangt. Hoe dan? En toch probeert hij het. Wie is mijn naast? Vraagt hij. Dat is de vraag waarmee hij zichzelf staande wil houden tegenover Jezus. Dat is de vraag waarmee hij zichzelf wil redden tegenover de redder van de wereld. Ik dacht, hoe zou Jezus gekeken hebben? Verontwaardigd misschien over zoveel hardheid? Of teleurgesteld over zoveel onwetendheid? Of misschien met ogen vol innerlijke ontferming? Omdat hij hier iemand ziet die zichzelf wil redden terwijl hij eigenlijk half dood langs de weg naar het eeuwige leven ligt. Beroofd van alles wat er werkelijk toe doet. Jezus reageert met een verhaal. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En ja, die kennen we allemaal. Het is samen met de gelijkenis van de verloren zoon zo'n beetje een van de bekendste verhalen uit de Bijbel. En waarom is het nou zo bekend? Nou, ik dacht, omdat het natuurlijk een geweldig goed verhaal is. En waarom is het nou zo'n goed verhaal? Nou, omdat hierin zo duidelijk wordt wie Jezus is en wie wij zelf zijn. Omdat hierin zo stralend aan het licht komt dat Jezus zelf die barmhartige Samaritaan is. Die zich buigt over mensen die eenzaam en verloren langs de weg liggen richting het eeuwige leven. Omdat ze niet weten wat echte liefde is. Ik zal u vanmorgen niet herinneren aan wat u allemaal al weet. Ik wil wel wijzen op een paar dingen waar we vaak niet zo op letten. Of in ieder geval waar ik zelf niet zo op had gelet. Het eerste is dat deze gelijkenis staat in het kader van die ene vraag. Die vraag naar het eeuwige leven. Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Maar waar begint Jezus over? Hij begint te vertellen over een wereld vol geweld. Hij heeft het dus over die wereld die u en ik zo goed kennen. Die wereld die elke dag zo vol is van dood en geweld. Die wereld die zo verschrikkelijk ver verwijderd is geraakt van het koninkrijk van God en van het eeuwige leven. En juist daarmee zegt Jezus iets beslissends. Die grote vragen van het eeuwige leven, die worden beantwoord te midden van de rauwe en ruwe werkelijkheid van elke dag, van ons leven hier en nu. Jezus neemt ons met zijn evangelie niet mee naar een fijne plek waar het goed toeven is, waar het veilig is. Nee, hij plaatst ons juist midden in die rauwe en brute werkelijkheid van deze wereld. En daar stelt hij die vraag naar de ware menselijkheid. Dat wil zeggen naar medemenselijkheid, naar barmhartigheid. Dus in deze wereld wil Jezus iets veranderen. U en jou en mij en ieder die hem uittest. Dat is het tweede dat mij opviel. Want voor het verhaal was de vraag van die man: wie is mijn naaste? Wie moet ik dan lief hebben? Met andere woorden, daar zit een soort angstige vraag achter. Maar waar ligt dan de grens? Ja, mijn vrienden, mijn familie, mijn collega's. Maar hoe ver gaat dat? Is er misschien een grens aan? Maar aan het einde draait Jezus het verrassend genoeg om en vraagt: wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En dan blijkt de vraag dus niet: welke mensen moet je lief hebben? Maar veel kernachtiger: heb je lief? Ben je zelf een barmhartige Samaritaan? Want die barmhartige Samaritaan, dat is degene die zijn naaste lief heeft als zichzelf. Die priester en die leviet, die zien de nood van de wereld natuurlijk ook wel. Maar ze gaan er met een grote boog omheen. En ze zullen vast hun goede redenen hebben gehad, vrome, zakelijke of wat voor redenen dan ook, om zich daar verre van te houden. Maar die Samaritaan, die doet anders. En hij had het niet eens gemoeten, want hij is immers een vreemdeling. Maar hij, juist die vreemdeling, die ziet de nood. En hij krijgt medelijden. Zo staat het in onze vertaling. En dat klopt ook wel, maar tegelijk is het ook een beetje slap vertaald. Want medelijden, dat is in ons taalgevoel vooral een gevoel dat je kunt hebben. Je kunt tv kijken en een gevoel van medelijden krijgen met al die ellende die je ziet. Maar je kunt er verder niet zoveel mee doen. Het blijft bij een gevoel. Maar bij die Samaritaan gaat het veel verder. Letterlijk staat er: hij raakt met innerlijke ontferming bewogen. En in de Bijbel is dat een woord dat eigenlijk alleen gebruikt wordt, of vooral gebruikt wordt, voor God. Als God de nood van deze wereld ziet, dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. Dan is er innerlijk totaal beroerd van slag, van wat hij ziet. Zodanig dat het hem ook wat doet, tot in zijn diepste binnenste. Hij kan en wil zich niet langer distancieren van de ellende. En zo is die Samaritaan. Hij kan zich niet langer distancieren van die halfdode vreemdeling. Natuurlijk, hij had ook kunnen doorrijden op zijn ezel, zoals wij ook kunnen doorrijden in onze Tesla's. Maar hij doet het niet. Hij houdt halt. Hij onderbreekt zijn routine. Hij laat zich storen. Hulp krijgt voorrang boven tijdschema's. Een mens gaat boven zaken. En kosten nog moeite worden gespaard om de ander er weer bovenop te krijgen. En dat verhaal is een spiegel die ons de vraag stelt: bent u zo iemand? Bent u, ben jij, ben ik een barmhartige Samaritaan in deze harde, onbarmhartige wereld? Wat zullen we daarop zeggen? Is het gesprek nu ten einde gevoerd? Zijn we er nu? Of voelen we ons nu juist doorzien? Doorzien in ons tekort, in ons gebrek aan liefde, doorzien in onze halfheid. Misschien dacht ik, en als de derde en laatste, moeten we vooral letten op degene die deze gelijkenis vertelt. Want wie is mijn naaste? Wie is mij het meest nabijgekomen? Wie ontfermt zich over mij als ik halfdood langs de weg naar het eeuwige leven blijkt te liggen? Omdat ik niet weet wat echte liefde is. Of in ieder geval dat ik misschien wel weet, maar er niet naar geleefd heb. Wie buigt zich over mij heen als ik totaal ben vastgelopen in mijn zelfrechtvaardiging? In mijn moeten doen en toch niet doen? Wie gaat niet aan mij voorbij als ik met al mijn eigen gelijk verloren blijkt te zijn? Ik, zegt Jezus, ik ben het die met jou spreekt. Ik ben het die jou ziet, zoals je bent. En ik ken jou, ik doorgrond jou veel dieper dan jij jezelf kent. En toch ga ik niet aan je voorbij. Maar ik laat mij door jou onderbreken. Ik laat me storen in jouw sores. Ik houd halt bij jou. Ik giet olie en wijn in je wonden. Ik verbind je, ik hef je op, ik breng je thuis. Ik sta borg voor je levensonderhoud. Wat het me ook zal kosten, al kost het mij mijn leven. Ik zal niet aan je voorbij gaan, maar ik zal mij over jou ontfermen met innerlijke ontferming. Ik laat jou delen in mijn eeuwig leven. Gemeente, verstaat u wat Jezus zegt? Als u hem verstaat, als u gehoord en gezien en gevoeld hebt wie Jezus voor u is, als je ervaren hebt dat hij het is die met innerlijke ontferming over je bewogen is, dan ben je ook in staat om te verstaan wat hij zegt. Ga heen en doe voortaan net zo. Lof zij u Christus. Amen. Wij gaan nu over tot de dienst van de gebeden. In onze voorbeden willen wij bidden voor Simone Graafland en ook voor mevrouw Gerjanne Versluis, molenaar. Wij besluiten onze gebeden na een stilgebed met het gezamenlijk Onze Vader. Laten wij danken en bidden. Heere onze God, wij danken u dat wij aan het begin van deze lijdenstijd dat oude en bekende en toch altijd weer nieuwe verhaal mogen horen van die vreemdeling die zo ongekend barmhartig is. En wij danken u dat wij daarin uw Zoon, onze Heer, Jezus, mogen herkennen. Als die vreemdeling die in deze wereld gekomen is om dat ene te doen wat het meest eigenlijke is en het meest vertrouwde. Barmhartigheid betonen. Zijn leven geven voor een ander, voor ons. Wij danken u dat wij met dat geheimenis opnieuw vertrouwd mogen raken, juist ook in deze tijd op weg naar Pasen. En wij danken u dat uw innerlijke ontferming zo tastbaar geworden is in Christus, in de gemeente, in ons leven. Wij danken u dat u in Jezus ons meer nabij bent gekomen dan wij ooit hadden gedacht of gehoopt. En nu bidden wij om uw geest, dat wij in het spoor van Jezus een kruis leren zetten door onszelf en onze naaste leren lief te hebben als een schepsel van u, in wie wij iets zien van uw beeld en gelijkenis. Dat wij de ander leren lief hebben omwille van Jezus en door de ogen van Jezus. Leer ons zo te leven van wat wij gehoord hebben. En daarom bidden wij dat uw kerk, die in de wereld is, waarvoor wij u danken, een teken zal zijn. Dat de hardheid en de verharding niet de toekomst hebben. Maar dat zij doorbroken zijn en telkens weer doorbroken worden, daar bidden wij ook om. Dat uw liefde en uw barmhartigheid de hardheid en de onbarmhartigheid doorbreekt. Zegen zo uw kerk die in de wereld is, zegen uw kerk hier in deze stad. Zegen alles wat er gebeurt hier in en rondom de Pauluskerk. En daarom dragen wij ook elkaar aan u op. In vreugde en verdriet, in voor- en tegenspoed. Wij willen u danken met de kinderen en de jongeren die hier zijn. Die op hun eigen plek de goede woorden van u horen. Wij brengen ook onze zorgen bij u. Zorgen om elkaar, de mensen die wij in ons hart met ons meedragen. En in het bijzonder noemen wij voor elkaar en voor uw aangezicht de naam van Simone Graafland. En haar gezin, haar man Willem, en de kinderen Elena, Sophia en Louisa. Wees u hen nabij, o God, op de moeilijke weg die zij met elkaar gaan. En zegen ook dat moment van de komende week. Als Simone de ziekenzalving zal ontvangen, dat het een moment zal zijn dat haar nog dichter brengt bij u en bij de mensen die haar lief zijn. Zo bidden wij ook voor Gerjanne Versluis Molenaar. Wij danken u met haar dat zij thuis mocht komen na een inspannende tijd. We bidden voor haar en met haar om herstel en uw verborgen nabijheid. Goede God, wij bidden u ook voor elkaar als wij weer een nieuwe week ingaan. Zegen ons op de plekken waar u ons stelt. Zegen ons in de omgang met de mensen die u op ons pad brengt. Laten er telkens weer plekken zijn waar mensen oog hebben voor elkaar. Waar de goede woorden niet ophouden. Dat er ruimtes zijn waar mensen leren beseffen waar het echt op aankomt. Heer, zo bidden wij ook voor ons land. Waar het zo goed is. En waar tegelijk ook zoveel aan de hand is, waar zoveel zorgen en spanningen zijn. We bidden om uw zegen over de mensen die gereed staan om ons land te gaan besturen. Omring en vervul hen met wijsheid, gevoel voor matigheid en barmhartigheid naast het zoeken naar recht. Geef hen daartoe de moed, zo bidden wij u. Zo bidden wij ook voor de volken van deze wereld. Een chaos is het vaak in onze ogen, Heere God. Ondoorzichtig, onzeker, beangstigend vaak ook. En toch beleiden wij dat het uw wereld is, dat u haar vast in de handen houdt en dat het woelen van de volken uiteindelijk alleen maar kan uitlopen op dat ene verlangen, u te zullen zien, uw vrede en recht voor alle volken. We bidden dat wij af en toe ook verrassingen daarvan mogen zien, als aankondigingen van die grote dag die komt. Momenten dat de angst en de haat wijken en er oog is voor de vreemdeling, voor wie hulp nodig heeft. Zo bidden wij, hoor ons ook, als wij nu in een moment van stilte ons hart openen voor u. Heer, laat onze gebeden samenkomen in het gebed dat Jezus, uw Zoon, ons heeft leren bidden. Onze Vader. Nu het woord aan de diaken van dienst, een mededeling doen over de collectes.
Goedemorgen gemeente. Er wordt vandaag gecollecteerd voor diaconie en kerkbeheer. De diaconale collecte is bestemd voor individuele hulp aan gemeenteleden. De diaconie biedt hulp aan personen of gezinnen in financiële nood. Wanneer hulp van andere organisaties tekortschiet, bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke kosten of dreigende huisuitzetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diaconie mensen die het niet breed hebben. Onder andere door het uitdelen van financiële kerstattenties. Uw bijdrage voor kerkbeheer is bedoeld voor het onderhoud van onze kerken en pastorieën, het verzorgen van de kerkdiensten en activiteiten van jong en oud. Uw gaven dragen bij aan het voortbestaan en de groei van onze Goudse kerk. Samen mogen we bouwen aan Gods huis. Denkt u ook aan de melkbussen bij de uitgang voor het werelddiaconaat en aan de grijze zendingsbusjes in de kloostergang. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank of de QR-code op het scherm. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is bestemd voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Nou, jongens en meiden, leuk dat jullie er zijn rondom de poster, want we zijn deze zondag begonnen met het Paasproject. En ik zie dat jullie in je handen allemaal iets hebben gekregen. Jullie hebben een project voor thuis gekregen. Dus jullie kunnen thuis met je papa, mama en de andere broers en zussen kunnen jullie ook aan de slag met de 40 dagen tijd. In de kerk gaan we dat ook doen. En in de kerk hebben we een grote poster staan hier. En iedere week plakken we één sticker op de poster. En die sticker hoort bij het verhaal. Wie van jullie heeft er vandaag de sticker bij zich? Jij hebt de sticker. Oh, even kijken. Nou, wie kan mij even vertellen, wat zien we hier op de sticker staan?
Jeruzalem.
We zien eigenlijk de toegangspoort tot de stad Jeruzalem. En vandaag ging het verhaal daarover. Het was vandaag een heel blij verhaal volgens mij. Want wat was het verhaal vandaag? Wie kan er iets over vertellen?
Dat ze even vergeten.
Dat geeft niks, dat kan gebeuren. Soms heb je dat. Misschien als ik een beetje help, iets met jassen uitdoen. Kijk eens naar jullie werkjes. Wat ligt er op de grond? Allemaal mooie kleden hebben jullie op de grond gelegd. En de jassen deden de mensen uit. Want wie kwam er aanrijden? Jezus kwam aanrijden op de ezel. En de mensen waren heel blij en ze riepen: Hosanna, Jezus komt, de koning komt. Daar ging het verhaal vandaag over. Thuis gaan jullie daar verder mee werken. Volgende week gaan we kijken naar een ander verhaal. En al de verhalen zijn eigenlijk in de laatste week voor het Pasen. Dus daar gaan we met elkaar naartoe leven. Ja? Oké. Oh, we vergeten nog wel een belangrijk persoon eigenlijk. Oeps. Jezus staat op deze poster ook erbij. Toch? En Jezus gaat iedere week op de andere plek op de poster staan. Zullen we die er nog even bij plakken voor vandaag? Ja. Wil je die opplakken? Bij de poort van deze week. Heel goed. Nou, super. Dank jullie wel. En dan zien we jullie volgende week weer vooraan.
We zingen nu als slotlied met elkaar lied 838, vers 1, 3 en 4, 1, 2 en 4. Hef nu uw hart omhoog tot God, ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Ja, dat ging met het aantal papieren met het rijbewijs.